Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het hebben over het blokkeren van onder andere queer accounts door, het zal ook eens niet, Meta.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Onlangs bleek uit een onderzoek van Repro Uncensored dat Meta stilletjes zo'n 60 accounts op haar platformen heeft verwijderd. Dat waren allemaal accounts die draaien om LHBTI, queer of abortusonderwerpen. Onder de accounts is een heel aantal Nederlandse accounts, dat van de Queer Agenda bijvoorbeeld. En niet alleen het account van de organisatie, maar ook het privé-account van de oprichter verdween van het platform. Waarom gebeurt dit allemaal en wat kan je doen als het jou overkomt? Ik ga erover in gesprek met onze platformexpert Lotje Beek. Hoi Lotje.
Hoi.
En dat doe ik natuurlijk samen met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Ha Evelyn.
Hallo.
Maar eerst Evelyn, heb je me wat leuks te vertellen over jouw afgelopen week op het internet?
Ja.
Vertel.
Nou, ik heb weer een kleine nieuwsbrieven reshuffle gedaan.
Oh,
een paar dingen eruit. Daardoor is er weer wat meer focus. Waaronder ja, een nieuwsbrief waar ik al langere tijd op geabonneerd ben, maar eigenlijk steeds niet toe kom om het te lezen. Do Not Research heet het. En ik was een beetje aan het terugbladeren in een aantal van hun nieuwsbrieven. En ik kwam een hele leuke verwijzing tegen naar een BBC documentaire reeks uit 1994 over het internet en de toekomst.
Vet.
Visions of Heaven and Hell uit 1994.
Klinkt voorspellend.
Ja, en ik ben begonnen met kijken. Ik heb het nog niet helemaal uit, maar het is echt nu al heel vet. Het zijn drie afleveringen. Het zijn eigenlijk een soort video-essays van elk een uur. En echt gewoon best wel heel vet gedaan. Best wel artistiek. Het gaat heel erg. Dus het gaat echt over de toekomst. En hoe die beïnvloed gaat worden door nieuwe technologie. Maar het is heel erg gefocust op de impact op de samenleving. Dus het gaat niet over welke nieuwe technologie gaat er komen. Maar wat gaat de impact zijn van wat er gaat komen. Hij wordt genarrated door Tilda Swinton.
Oh ja.
Dacht ik al. En er zitten een paar bekende namen tussen. Er zit iemand van Electronic Frontier Foundation in. Nick Land, dat is ook een populaire computeracademicus. Computeracademicus. Nee, goed, je snapt wat ik bedoel. en ook een paar soort meer mensen uit de cultuurwereld. Dus William Gibson en Douglas Adams worden allebei geïnterviewd. Maar ook David Byrne, wat een van mijn favoriete allesdenkers is.
En van mij.
En Faith Popcorn, dat is een soort futurist. Dus de hele serie is duidelijk wel echt dated. Dus het is wel echt jaren 90. Zowel in de esthetiek, maar ook hoe er gesproken wordt over het internet. Dus het woord information highway valt om de haverklap. Ja. Daar moet je een beetje doorheen kijken. Want er zitten wel echt heel veel gewoon hele interessante inzichten waar we voor mijn gevoel nu nog steeds achter aan het komen zijn.
Wat vet.
Dus bijvoorbeeld op wat er gaat gebeuren met onze aandacht, maar ook een heel stuk over hoe door de hoeveelheid informatie het steeds belangrijker gaat worden dat je niet informatiebrokken goed kan analyseren, maar meer een soort van de vibe of de soort overall meaning. En dit was een soort van lang voor het tijdperk van memes en, ja, en generatieve AI. Dus ik vond het heel tof. Ik vind het tot nu toe heel tof. En ik heb één quoteje er voor je uitgepikt die ik graag met je wilde delen, want ik moest hier erg om lachen. Dit gaat over, over aandacht. Faith Popcorn die zegt dan: "Our nerves are raw. Things are beeping and buzzing. We're trying to rest for a second and then bing, the fax machine. And if that wasn't enough, your email is here and you've got to answer everybody. We're sick of being so accessible. This email thing has just gone too far.
Oh nee, dat is ze wist niet. Maar ze wist niet wat er nog allemaal komen.
Oh, wow. Terwijl ze dat als futurist had moeten
weten. Alle rode bolletjes.
Maar ja, zo zitten er heel veel hele leuke nuggets in. Dus ik vind het echt een dikke aanrader.
Heel nice. En is het gewoon te zien op de BBC? Of hoe komen we hier naar?
Ik heb het op YouTube gevonden. Okay. Visions of Heaven and Hell. Ja, het zijn 3 afleveringen.
Cool. Dan
tip voor de kerstvakantie.
Hele goede tip voor de kerstvakantie. Hmm. Ik ga hem eventjes linken in de show notes.
Leuk.
En bedankt voor het delen. En ik denk dat ik hem zelf ook wel even ga kijken.
Ja, en laat me weten wat je ervan vond.
Zeker.
Oh, mag ik er nog 1 ding over zeggen?
Absoluut.
Wat ik er ook heel leuk aan vond, was heel veel van de mensen die ze interviewen zijn best wel een soort internetpositief. En de voice-over is eigenlijk consequent de meest kritische noot in de documentaire. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel grappig voor een documentaire om dat op die manier op te zetten.
Goeie vondst.
Punt.
Dank.
Asje.
Lotje, ik noemde het net al even, maar kun je uitleggen wat er nou de afgelopen weken is gebeurd met die tientallen accounts die Meta heeft verwijderd of geblokkeerd?
Dat kan ik. Meta heeft dus, nu we dit opnemen, staat de teller geloof ik op meer dan 60 accounts uit de genderrechten, queerrechten en abortusbeweging verwijderd of minder zichtbaar gemaakt. In ieder geval acties op ondernomen. En dat valt op, omdat het er zoveel zijn. Om het even in perspectief te zetten, vorig jaar waren er geloof ik 81 in totaal uit deze hoek. En dit jaar, of waarvan we dat weten. En dit jaar al meer dan 200. Dus dat is best een groot verschil.
En als je het hebt over accounts, dan gaat dat dus om Facebook, Instagram en WhatsApp.
Facebook en Instagram. Over WhatsApp heb ik geen berichten gehoord. En ja, dus die zijn verwijderd of minder zichtbaar gemaakt. En dat begon op te vallen. Er is een Amerikaanse organisatie, Repro Uncensored, die daar onderzoek naar doet en die data verzamelt. Dus zij dacht van, wow, dit is wel heel veel. Mm-hmm. En toen heeft The Guardian daar een stuk over geschreven, waar Matt ook op in dat stuk zelf heeft gereageerd. Dus daardoor kreeg het wat tractie. En een groot deel van die accounts zijn ook Nederlands, waardoor het hier in Nederland ook aandacht heeft gekregen. En terecht ook.
En wat zegt Meta zelf dan over dit soort verwijderingen?
Ja, dus in dat artikel staat ook een reactie van Meta. En ze zeggen eigenlijk, wij hebben regels op Meta en een deel van die accounts heeft zich daar niet aan gehouden. Dus die hebben wij terecht verwijderd. En een ander deel van die accounts, die zijn verwijderd door een error, een fout. Dus die hebben we weer hersteld.
Oké.
Ik laat hier even een stilte vallen.
Dat is natuurlijk best wel ondoorzichtig, want zo'n error kan je niet echt checken.
Controleren.
Nee, ja. Nee, dat is inderdaad heel stom, want Meta, zoals we weten, is niet een platform dat bekend staat om hun transparantie. Sterker nog, alles gebeurt daar achter gesloten deuren. We hebben geen idee wat daar aan de achterkant gebeurt. Dus als zij zeggen, dit is een technische fout, dan moeten we Mark Zuckerberg maar op zijn blauwe ogen geloven. En dat vind ik soms moeilijk om te doen. En het is ook niet een eenmalig incident. Het is de afgelopen jaren, en zeker het afgelopen jaar, best wel vaak gebeurd dat er wegens een fout of een technische fout stemmen zijn weggehaald van Meta-platformen. Dus dat begint nu wel op te vallen.
Ja, en stemmen, je hebt het dan, het gaat dan vaak over accounts in de queer, BTI en de abortusgerelateerde hoek.
Ja.
Wat ligt hier aan ten grondslag? Waarom worden vaak dit soort accounts getroffen?
Omdat dat een technische fout is. Nee. Ja, ze zeggen dat hun algoritme dan een fout heeft gemaakt. Maar ja, wij kunnen natuurlijk speculeren. En dat doen we graag. Dus met Evelyn had ik erover dat het opvallend vaak gebeurt sinds Trump herkozen is. En dat deze groepen die hier last van hebben ook de groepen zijn waar Trump zich tegen uitspreekt. En Mark Zuckerberg, de eigenaar van Meta, heeft zich natuurlijk publiekelijk achter Trump geschaard. Dus daar zien we wel wat links tussen.
Zo zagen we het ook voor Trump en zeker in het Obama-tijdperk, dat er op Meta veel meer, en dat ging ook lang niet altijd goed, maar toen werd er in ieder geval wel iets van moeite gedaan om bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving ook online beter te beschermen. En dat is gewoon allemaal overboord gegooid.
Ja.
Ja. Sinds januari.
Ja, dus die bescherming is er sowieso niet meer. Ze noemen zelf dus steeds, althans deels noemen ze dat het accounts zijn die niet aan de community-richtlijnen voldoen.
Ja. Jij hebt die gelezen, de community-richtlijnen. Dus vertel.
Nou ja, ik heb ze hier openstaan. Het is natuurlijk vrij uitgebreid. En natuurlijk mag een platform een soort van zijn eigen regels opstellen. Maar natuurlijk niet als dat een strijd is met de wet. Als dat discrimineert, mag dat natuurlijk niet.
Ja. Ja, dus ze mogen wel regels opstellen, maar die moeten wel voor iedereen op dezelfde manier gelden.
Ze moeten niet discrimineren. Dus een regel kan natuurlijk niet zijn, queer personen zijn niet toegestaan of meta of vrouwen staan niet toegestaan. Ik moet zeggen dat ik het verbieden van de vrouwentepel ook al vind flirten met discriminatie. Maar zij mogen natuurlijk wel zeggen, de kleur olijfgroen doen wij niet meer op meta. Dat is gewoon een beleidskeuze die zij mogen maken. Mm-hmm. Dus zolang dat in lijn is met de wet, mogen ze dat doen. En nu hebben ze dan gezegd, hebben ze er allerlei redenen aan gegeven. Wel eens hun beleid rondom naaktbeelden. Maar nu zeggen ze ook vaak dat het ligt aan mensenhandelregels.
Ja.
Nou heb ik niet gekeken op die accounts voordat ze verwijderd waren. Dus ik kan natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen dat zij niet aan mensenhandel doen. Maar ik vind het ook moeilijk te geloven dat een organisatie die queer faces organiseert, dat die posts heeft over mensenhandel.
Ja, en mensenhandel wordt door conservatieve partijen eigenlijk altijd als, of vaak als excuus aangegrepen om soort sex-positive plekken te censureren.
En nou ja, dat gaat dus over die community-richtlijnen, waar ze dan nog enigszins wat natuurlijk zelf over te zeggen hebben. Een andere reden die zij geven is dus die technische fout. Hoe groot is de rol van automatische moderatiesystemen en AI in dit soort beslissingen? Speelt dat ook echt een rol, dat dat vaak fout gaat? Of?
Nou, de moderatiesystemen worden grotendeels gedaan door AI op al die platformen. Hoewel ze bij Meta ook weer meer naar die community moderatie wilden gaan, geloof ik. Maar dat wordt heel veel gedaan. Hoe vaak dat fout gaat, ja, ik ben geen computernerd, maar dat zal vast wel eens fout gaan. Maar voor een bedrijf dat zo rijk en zo effectief is, vind ik het best vaak op grote schaal fout gaan, waarbij er dus bepaalde groepen heel veel last van hebben. Maar misschien dat een van jullie meer weten over hoe vaak AI-systemen er fout in gaan.
Nou, we weten wel dat al die geautomatiseerde contentmoderatiesystemen heel slecht zijn in het herkennen van context. Getraind zijn op onbetrouwbare data, waardoor ze sowieso heel veel biasen hebben. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat er inderdaad iets in zo'n algoritme is geslopen, waardoor deze accounts soort van en masse zijn geflagged en zijn geblokkeerd. Maar ja, dat is geen excuus.
Nee.
Je zou op zijn minst moeten zeggen, nou, als je niet in staat bent om door middel van automatiseerde contentmoderatie, goede contentmoderatie te doen, moet je dus op een andere manier doen. Nou, dat wil Meta niet, want dat is te duur. Dan zou de conclusie moeten zijn, dan ben je dus niet in staat om een platform met zoveel communicatie goed te faciliteren. Dus moet je ermee stoppen. Maar ik denk zeker in de staat van Meta op dit moment, dat je gewoon kunt zeggen, dit is gewoon extreme nalatigheid of het uitvoeren van een politieke agenda van je overlord.
Ja.
Ja,
en het is als je als Meta zo een account verwijdert of een post verwijdert, omdat het niet in lijn zou zijn met de community of met hun beleid, dan dat mag. Maar daar zitten in Europa of in de Europese Unie allemaal waarborgen aan verbonden uit die Digital Services Act, waar wij ook voor hebben gestreden. En het lijkt er in ieder geval op alsof die waarborgen nu ook onvoldoende terechtkomen bij bij de gebruikers.
Ja. Dus, ja, want even in de DSA is dan sowieso opgenomen hoe ze hiermee om moeten gaan, maar ook hoe ze de gebruikers daarvan op de hoogte moeten stellen.
Mm-hmm.
Is dat in dit geval gebeurd? Hebben mensen een mailtje gehad waarin is gezegd, we hebben jullie hier en hier om verwijderd, dit is de bezwaarprocedure, et cetera?
Ja, ik heb zelf met twee verwijderde accounts gesproken, waarbij dat niet of onvoldoende is gebeurd. Van de andere tiental accounts kan ik het niet zeggen, maar nou, hier lijkt het in ieder geval alsof die motivatie van waarom die accounts verwijderd waren en ook dan de accounts die daaraan gelieerd waren, dus van de oprichters en zo, dat die eigenlijk verwijderd werden zonder waarschuwing, zonder uit te leggen, hey, jullie zijn verwijderd vanwege deze regel en deze post van jullie voldeed niet aan die regel en daar staat deze straf op. En dan is er ook nog de waarborg dat als je account verwijderd wordt of als Meta zo'n beslissing over je content maakt, dat je daartegen in bezwaar mag gaan bij Meta zelf. En ook daar was geen duidelijke mogelijkheid voor. Dus eigenlijk lijkt het erop alsof ze die wet niet naleven, ja.
Nee, dat is natuurlijk super kwalijk.
Ja.
Even nog over die bezwaarprocedure of dat bezwaarproces. Is dat er wel of werd dat niet genoemd?
Het bestaat wel, maar dat vind ik ook, ja, dat is ook een beetje speculatie, want je kan daar pas in als je content wordt verwijderd. Dus ik heb wel eens geprobeerd dat mijn content werd verwijderd. Dat ik een account gemaakt en ging mijn hond Frankie, zit nu op mijn schoot, te koop aanbieden, want je mag geen huisdieren te koop zetten op Meta-platformen. In de hoop dat mijn post verwijderd zou worden of ik geflagd zou worden, zodat ik die bezwaarprocedure kon gaan uittesten. Dat is niet gelukt. Dus nou ja, Frenkie is nog niet verkocht. En ik heb die bezwaarprocedure niet van binnen kunnen bekijken. Dus hij moet er wel zijn. Maar deze accounts zijn er in ieder geval niet op gewezen. En ze hebben ook geen makkelijke toegang daartoe gehad. En dat is wel verplicht volgens de wet.
Weet jij hier meer over? Ken jij accounts?
Niemand weet hier meer over. Natuurlijk zijn er mensen die hier meer over weten. Maar het probleem is dat we hier niet genoeg over weten. En dat we zeker op grote schaal hier niet genoeg over weten. Dus het is heel fijn en goed dat we anekdotische verhalen boven tafel krijgen. Dat die supergoed gedocumenteerd worden. Zodat we in ieder geval iets van inzicht krijgen in wat er op die platformen gebeurt. Maar ook weer onder de DSA zijn platformen verplicht om onderzoekers toegang te geven tot hun platformen. Zodat wij drieën niet hier hoeven te zitten speculeren over wat er met de één of twee accounts zijn gebeurd die we toevallig op het spoor zijn gekomen. Maar zodat onafhankelijke onderzoekers naar die platformen kunnen kijken en ons kunnen vertellen wat gebeurt er nou en is dat eigenlijk wel in de haak. Een soort van, het is stap één. Als je ergens iets van wil vinden, moet je weten wat er aan de hand is. Nou, en Meta heeft eind oktober een voorlopig besluit gekregen van de Europese Commissie dat zij onderzoekers onvoldoende toegang geven tot die systemen. En het is niet alleen Meta, het is ook TikTok, het is ook X. Al die platformen zijn bewust ondoorzichtig, zodat wij onze tijd gaan zitten verdoen met zitten gissen naar wat er aan de hand is.
Ja, en eigenlijk die intransparantie geldt dus voor die beleidskeuzes, maar ook voor die technische fouten. Want ook daar kunnen wij zeggen, ik denk niet dat het een technische fout was.
Ja.
Maar bewijzen kan ik het niet.
Ja. Ja, we waren ook een poosje terug bij de behandeling van de zaak van Danny Mekic tegen X. En ook daar verschuilt X zich weer achter. Ja, maar meneer Mekic en de zoveel wetenschappers die dingen hebben verklaard in die rechtszaak, die kunnen hier eigenlijk niet met autoriteit iets over zeggen, want ze hebben geen inzicht in onze systemen. Nou, dat vonden wij best wel herkenbaar, want Meta gebruikt dat in onze rechtszaak ook de hele tijd als argument. Dus ja, het is wel echt een serieus probleem.
Dus als Meta morgen alle vrouwen van hun platform kikt en volgende week zegt, sorry, technische fout, we hebben die accounts weer teruggezet. Dan moeten we dat maar aannemen.
Ja.
En als zo'n fout één keer gebeurt, fout, vraagteken. Als dat één keer gebeurt, dan dat kan. Mensen en systemen maken fouten. Maar het is wel echt vaak gebeurd.
Ja.
Dus om wat voorbeelden te noemen. De dag van de inauguratie van Trump konden mensen op Meta-platformen niet zoeken op Biden, Obama, Harris, hashtag Democrats. Opvallend. Iets eerder konden jongeren maandenlang niet zoeken op queer onderwerpen op Meta-platformen. Het gebeurt vaker dat informatie over abortus wordt verwijderd. En nu dus al deze accounts. En bij al deze instanties heeft Meta achteraf gezegd, technische fout.
Oeps, foutje.
Ja.
En dat kan je dan dus niet na. Dus je kan niet met zekerheid zeggen dat het niet was, maar het is toch zeer onaannemelijk dat dit het is.
Ja, alsof ik jou elke maandag hier een klap geef en zeg, nou, mijn arm is even bezeten, dat gaat niet meer gebeuren en dan volgende week doe ik het weer.
die onderzichtigheid is natuurlijk een groot probleem. Maar het feit dat het überhaupt gebeurt, dus dat er steeds maar weer activisten, kunstenaars, queer communities of straks hele informatiebronnen zo hup, puur willekeurig van tafel worden geveegd, heeft natuurlijk ook maatschappelijk hele grote gevolgen. Mm-hmm. Kan jij daar wat over zeggen?
Nou, ik zat net te denken aan, ik denk rond 2015 of zo, maar pin me er niet op vast, zijn er in Polen en in Ierland referenda gehouden over abortuswetgeving in die landen. En in beide gevallen is eigenlijk in de maanden voor die verkiezing vond natuurlijk een grote maatschappelijke discussie plaats over dat onderwerp. En in beide gevallen was het zo dat de accounts van Women on Web en of Women on Waves gewoon offline zijn gehaald, of alle video's offline. En dat gebeurde op zo'n manier en op zo'n moment dat eigenlijk iedereen wel aanvoelde, ja, dit is geen toeval. En dat heeft natuurlijk een hele grote impact op, in dit geval, op een politiek proces. Namelijk, je wil je als burger gaan informeren over iets wat er plaatsvindt. En één kant van het verhaal is niet meer vindbaar. Wordt onvindbaar gemaakt. En breder, ook buiten verkiezingscontexten. Die platformen hebben er alles aan gedaan om ons, met ons bedoel ik ook zeg maar individuen, maar ook ondernemers, culturele instellingen, nieuwsredacties, zo afhankelijk mogelijk te maken van die platformen. Door shit gratis weg te geven. Er zat gewoon een hele goede strategie achter, waardoor we nu allemaal afhankelijk zijn van die plekken. En ja, als dan opeens je archief wegvalt omdat Google een beslissing over jou maakt. Of
en je bereik. Ook.
Of je bereik inderdaad, je content verdwijnt. Ja, dat heeft gewoon een hele grote impact. En zeker wanneer het op de schaal en met zo'n soort duidelijke politieke agenda gebeurt. Maar je zou kunnen zeggen als aan alle kanten van het politieke gesprek af en toe een post wegvalt. Maar als het consequent één kant van een verhaal is, één groep die getroffen wordt. Ja, over tijd ga je dat gewoon merken.
Ja, mensen kunnen zich gewoon minder goed informeren en dus minder goede keuzes maken.
Ja, en mensen kunnen zich ook minder goed uiten en daarin ook anderen vinden. Je zou kunnen zeggen op een moment dat Meta besluit dat, I don't know, dat Extinction Rebellion niet meer welkom is op haar platformen. Oké, wat blijft er dan over van de organisatie van zo'n activistenbeweging?
Ja, hoe kan je je organiseren? Hoe vind je elkaar?
Precies. En Extinction Rebellion is misschien niet zo kwetsbaar daarvoor, maar ik denk dat er andere activistenbewegingen zijn die veel kwetsbaarder zijn daarvoor.
Ja, nou, de queer agenda dus, die is verwijderd. Zij organiseren queerfeesten in Amsterdam. Mm-hmm. En als nu hun hele bereik is weggenomen, hoe kom je er dan achter dat er een feest is?
Ja, en dan kun je zeggen, ja, dan sukkels of zo. Zeg maar, er zijn vast mensen die luisteren en die denken van, ja, had je je maar niet zo afhankelijk moeten maken van die platformen. Maar dat is gewoon by design is dat zo gebeurd. Ja. Zeg maar, wij hebben hier niet om gevraagd. Het is ons opgedrongen, die afhankelijkheid.
We worden gegijzeld door Big Tech.
Ja.
Ja. Dan toch ook even naar die andere kant. Dus we zien nu steeds meer van we zijn gegijzeld door Big Tech. Mm. We moeten dus ook andere manieren zoeken om ons publiek te vinden, om mensen te kunnen bereiken, om ons te kunnen organiseren. Welke alternatieven of strategieën zijn er voor organisaties die nu denken van nou, ik ga toch proberen om niet alleen bijvoorbeeld op Instagram een publiek te vinden, maar ook op een andere manier. Wat zijn een soort eerste stappen die je kan zetten?
Ja, wij adviseren mensen altijd om te kijken naar de communicatiekanalen waar je zelf het meest controle over hebt. Dus waar het minst een partij tussen zit. En op dit moment moet je dan denken aan bijvoorbeeld e-mail, maar ook signalgroepen, Telegram-groepen. Niet dat ik mensen nou per se adviseer om naar Telegram, maar dat soort plekken zijn wel. Daar heb je gewoon meer controle over wat er gebeurt, meer direct contact met je publiek. En er zijn natuurlijk ook, kijk, Big Tech is heel dominant, maar er zijn ook wel alternatieven. Een Discord of een Twitch zijn platformen met echt wel allemaal dezelfde functionaliteit, of in ieder geval grotendeels. Ook wel een aantal van dezelfde problemen, maar in ieder geval gefocust op meer een soort niche, waardoor je een aantal van de problemen die je bij Big Tech hebt, niet hebt.
Ja, dus eigenlijk zeggen we, verwijs altijd naar je eigen kanalen. Dus je eigen website, je eigen nieuwsbrief, zorg dat die op orde zijn. En als je dan op Big Tech post, link daarnaar, zodat mensen die ook weten te vinden. En check onze campagne ook weg van Big Tech, waarin we allerlei alternatieven uitleggen. En mocht het nou wel gebeurd zijn, hè, dat je account is verwijderd en je komt uit deze hoek, meld je dan even bij Repro Uncensored, want zij zijn nog steeds onderzoek aan het doen en nog steeds data aan het verzamelen daarover. Als je denkt dat Meta zich niet aan de wet heeft gehouden, mag je ook altijd een klacht indienen bij de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, want zij zijn de toezichthouder op de Digital Service Act in Nederland.
En wat moet de ACM dan doen met zo'n klacht?
Ze moeten hem lezen en behandelen. En dan, het bereikt de ACM. Misschien dat ze hem doorsturen naar Ierland, waar Meta is, waar Meta zit in Europa. Maar en misschien dat ze erop kunnen handhaven. Dus dat ze zeggen, hey Meta, geef dat account eens terug. Je hebt je niet aan de wet gehouden.
En ook als ze er niet direct iets mee kunnen, is het wel heel goed dat ze deze signalen ontvangen, omdat ze dan op een gegeven moment ook trends kunnen gaan herkennen.
Ja. Dus ook als je het wil en durft en aan kan, zoek ook de media op. Want die hebben er oor naar. En bekendheid hiervan is denk ik ook heel belangrijk.
Ja, en ik denk ook als je het van elkaar weet. Dus nu door dit grote onderzoek is het ineens duidelijk dat het meer dan 60 accounts zijn. Dat het ook echt buitenproportioneel is op het moment. Mm-hmm. Kan me ook voorstellen dat je als je in je eentje denkt, shit, mijn account is verwijderd. Ja. Dus stond er dan toch een vrouwentepel op, wat is er gebeurd?
Paniek.
Terwijl als je weet van, oh wacht, er is nu echt iets gaande, er is een trend gaande. Dan kan je misschien ook organiseren of weet je in ieder geval dat er iets meer aan de hand is.
Goeie.
Dan alleen zoiets. Hey, tot slot, wat zou er volgens jou moeten gebeuren, zowel bij Meta zelf als vanuit de Europese Commissie, om dit soort selectieve of onevenredige beperkingen te voorkomen in de toekomst?
Ja, bij Meta zelf hef jezelf op en dan zitten we er niet meer mee. Maar dat is misschien niet zo realistisch. Ik vind dat de Europese Commissie hier onderzoek naar moet doen. En dat zij tegen Meta moeten zeggen, bewijs maar eens dat dit een technische fout is. Want dat kan je maar blijven zeggen. En de Europese Commissie is echt de handhaver op deze wet voor die grote platformen die kunnen dit soort vragen stellen aan Meta en die kunnen ook vet hoge boetes opleggen. Hoe meer, hoe beter. Let's go. Dus dat sowieso. En ja, ze moeten gewoon stoppen met al deze accounts verwijderen.
Dat sowieso.
Ja, dat algoritme dat zij gebruiken is kennelijk niet goed. Dus
nee, fix het.
Verzin iets anders, ja. Ze hebben genoeg mankracht en geld om dit soort dingen te doen.
En het is zo bizar, want als dit een restaurant was waar iedereen elke week voedselvergiftiging opliep, zou er iemand op een gegeven moment aan de bel trekken en zeggen, joh, anders moet je gewoon je deuren even sluiten. Ja. En blijkbaar is dat met betrekking tot deze bedrijven, reikt onze verbeeldingskracht niet ver genoeg om dat te doen.
Ja.
Ja, onvoorstelbaar. Ik vind het echt, ja.
Ja, maar wij kaarten het in ieder geval aan bij de Europese Commissie en natuurlijk ook van de media. En dan moeten ze gewoon naar ons luisteren.
Heel goed. Jij houdt ons ongetwijfeld via onze website en onze social kanalen op de hoogte van wat eruit komt.
Ja.
Voor nu in ieder geval bedankt.
Jij ook.
En ik spreek je snel weer over de DFA. Volgende aflevering.
Precies.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke twee weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Jorden Meij, Inge Wanet, Lotje Beek en onze algemeen directeur Evelyn Austin. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. En de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieven Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.